Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, Psalm 103 en daarvan vers 5. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden en vers 6, zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. Psalm 103, vers 5 en vers 6. De viering van het Heilige Avondmaal volgende week zondag willen wij nu alvast in de voorbereidingspreek en de voorbereidingsweek het eerste gedeelte lezen van het avondmaalsformulier. Daarna zingen we Psalm 65, vers 2. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar. Psalm 65, vers 2. Zingen wij nadat wij het eerste gedeelte hebben gelezen. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en toen hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam des Heren. En dan komt er een stukje dat ons oproept tot zelfonderzoek, opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt, want de toorn van God tegen de zonde is zo groot, dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht, en eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft om voortaan waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom alle die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden, en wij verkondigen hun dat ze geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dat betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten. Alle die God zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die mijneed plegen, die hun ouders en alle die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, alle die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naasten leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten ze zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, beleiden wij daarmee dat we midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. De schriftlezing van vanmorgen vindt u in Leviticus 4. Leviticus 4. We gaan nadenken over het zondoffer. Vanaf vers 1. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: als een ziel zal gezondigd hebben door afdwaling van enige geboden des Heeren, dat niet zou gedaan worden en tegen een van die zal gedaan hebben, indien de priester die gezalfd is zal gezondigd hebben tot schuld van het volk, zo zal hij voor zijn zonde die hij gezondigd heeft offeren een var, een rund, een volkomen jong rund, de Heere ten zondoffer. En hij zal die var brengen tot de deur van de tent der samenkomst voor het aangezicht des Heeren. En hij zal zijn hand op het hoofd van die var leggen en hij zal die var slachten voor het aangezicht des Heren. Daarna zal die gezalfde priester van het bloed van de var nemen en hij zal dat tot de tent der samenkomst brengen. En de priester zal zijn vinger in dat bloed dopen en van dat bloed zal hij 7 maal sprengen voor het aangezicht des Heren, voor de voorhang van het heilige. Ook zal de priester van dat bloed doen op de hoornen van het reukaltaar van de welriekende specerijen voor het aangezicht des Heren, dat in de tent der samenkomst is. Dan zal hij al het bloed van de var uitgieten aan de bodem van het altaar van het brandoffer, hetwelk is aan de deur van de tent der samenkomst. Verder, al het vet van de var van het zondoffer zal hij daarvan opnemen, het vet bedekkend het ingewand en al het vet dat aan het ingewand is. Daartoe de twee nieren en het vet dat daaraan is, dat aan de weekdarmen is, en het net over de lever met de nieren zal hij afnemen. Gelijk als het van de os van het dankoffer opgenomen wordt, en de priester zal die aansteken op het altaar van het brandoffer. Maar de huid van die var, en al zijn vlees met zijn hoofd en met zijn schenkelen en zijn ingewand en zijn mest, en die gehele var zal hij tot buiten het leger uitvoeren, aan een reine plaats waar men de as uitstort, en zal hem met vuur op het hout verbranden. Bij de uitgegoten as zal hij verbrand worden. En dan ga ik verder bij vers 27 tot en met 31. En die versen vormen ook de tekst voor de preek. Leviticus 4 vanaf vers 27 tot en met 31. En zo enig mens van het volk van het land door afdwaling zal gezondigd hebben, omdat hij iets doet tegen een van de geboden des Heren, dat niet gedaan zou worden, zodat hij schuldig is, of men zijn zonde die hij gezondigd heeft aan hem zal bekendgemaakt hebben, zo zal hij tot zijn offerande brengen een jonge geit, een volkomen wijfje voor zijn zonde die hij gezondigd heeft. En hij zal zijn hand op het hoofd van het zondoffer leggen, en men zal dat zondoffer slachten in de plaats van het brandoffer. Daarna zal de priester van haar bloed met zijn vinger nemen en doen het op de hoornen van het altaar van het brandoffer. Dan zal hij al het bloed daarvan aan de bodem van dat altaar uitgieten. En al haar vet zal hij afnemen, gelijk als het vet van het dankoffer afgenomen wordt. En de priester zal het aansteken op het altaar tot een lieflijke reuk voor de Heere. En de priester zal voor hem verzoening doen en het zal hem vergeven worden. Tot zover de lezing uit het woord van God. Wij gaan samen de Heere danken en bidden. En wij denken in het bijzonder aan de heer Peter Berghout, die aanstaande dinsdag vanuit de herberg weer thuis hoopt te komen. Danken voor mevrouw Baartman, die gelukkig ook positieve uitslagen heeft gekregen van haar bloedonderzoek. Bidden voor Danielle Douw, die nog in het EMC verblijft en dat nog wel een aantal weken zal duren. En wij doen ook voorbeden voor Tamar Azashvili, die deze week voor de rechtbank zal te horen krijgen of haar verblijfs, of zij kan blijven in Nederland. Ja dan nee, zullen we samen bidden om Gods zegen. Heere almachtige en barmhartige God, deze zondagmorgen, deze tweede adventszondag, komen wij voor uw heilig aangezicht. En heren, dan zouden we een poosje stil willen worden voor u. Tot rust willen komen bij u. Te midden van de drukte van een decembermaand. Te midden van zoveel wat we horen en zien om ons heen. Zoveel wat op onze agenda's vermeld staat wat we nog moeten doen. Is uw huis ook een huis van gebed, waar we stil kunnen worden voor u. Onze hart voor u mogen uitstorten, Heren. Ons hele hart. Een week van voorbereiding op het heiligavondmaal. Heren, we hebben de afgelopen week in het nieuws kunnen horen dat als er geheime documenten openbaar komen, dan is er opschudding en onrust. Als u eens een bodyscan, een zielenscan van ons zou maken, een röntgenfoto, al zou u onze heimelijke zonde eens openbaar maken, al zou u onze heimelijke zonde eens voor onze ogen stellen, Heren, wat een onrust zou dat geven. Dingen die we naar ons onderbewuste hebben verdrongen. Als u dat eens naar boven gaat halen, o God. Die vertrouwelijke dingen, die heimelijke, die boezemzonde, dat in het verborgene gedacht en gedaan en gezegd is. Heere, wie zal dan voor u kunnen bestaan? Heere, dan komen we terecht in de boetpsalmen. Dan vergaat ons het lof zingen en dan komen we terecht bij David in de psalm die zegt, gena, o God, gena. Hoor mijn gebed en hoor hoe een boeteling pleit. Heer, het is met ons altijd weer veel erger gesteld dan wij denken. Wij hebben vaak een goed geweten omdat we zo'n slecht geheugen hebben. Maar als u dat allemaal eens ordentelijk voor ogen gaat stellen, o God, dan hebben we dat bloed van de Heer Jezus weer zo hard nodig. Uw woord, de Bijbel, is als een eeuwige detective. De lezer is altijd de dader. En Heere, geef dat we dat eens mogen gaan beleven. Zodat we in deze voorbereidingsweek een week zouden krijgen dat we nou door al onze bodempjes zouden heen zakken. En dat we weer eens terecht zouden komen op de grond. Aan de grond. Dat we over onszelf het failliet moeten uitspreken. Heere, het is met mij één grote ruïne. Midden in de dood. Dode werken. Dode godsdienst. We schreeuwen over onszelf heen. Maar Heere, dat we dan ook mogen zien dat het verder mag komen. Dat maar ons weerspannig overtreden. Verzoend en zuiverd gij. Dan komen we terecht bij het zondoffer. Geef mij de kracht, Heer, de eenvoud. En het vuur van uw geest om dat in alle klaarheid vanmorgen duidelijk te mogen prediken. Hoe heerlijk het evangelie van het zondoffer is. Dat u mij ontzondigt, niet met hyssop, maar met kostbaar bloed. Dat witter was dan de sneeuw. Heren, wij willen u zo danken dat die blijde boodschap mag worden verteld, verkondigd. En dat wij er allemaal deel aan kunnen krijgen. Van de jongste tot de oudste die nu in de kerk is. Heren, open zo onze lippen, mijn lippen. Opdat ik door uw kracht uw lof gestaag mag vermelden. Open onze oren, heren. Opdat wij die aloude tijding weer als helemaal nieuw zullen mogen horen. Dat we ervan zullen ophoren. En niet alleen maar zullen aanhoren. En dat het mag, dat ons hart mag opspringen van vreugde. Er is bij uw vergeving altijd geweest. Maar we zondigen nooit goedkoop. Het heeft ook wat gekost. Wat heeft het ontzaggelijk veel gekost. Heren, zo willen we u danken voor de zegeningen die u gaf de afgelopen week. Danken voor een jubileum. Danken voor fijne dingen die we hebben meegemaakt. Danken voor een goed rapport. Danken, heren, voor meneer Berghout die weer zicht krijgt op zijn eigen huis. Die zo opgeknapt is van de periode dat hij verbleef in de herberg. We willen u danken, heren, voor mevrouw Baartman die opzag tegen het bloedonderzoek. Maar het is allemaal zo meegevallen. Ook daarin zien wij uw goede hand. En wij willen u daarin herkennen, heren. Dat met lichaam en ziel, ook mijn lijf en mijn leden, ze liggen voor uw rekening. Wij willen ook voorbeden doen, o God. Voorbeden voor Danielle Douw. Heren, dank u wel dat het wat beter met haar gaat, maar het is al een lange, lange weg. Nog vele weken, heer, dat die virussen uit haar lichaam zijn. En dan daarna nog, heren, wilt u haar dragen van dag tot dag, zoals u dat gezegd hebt in de psalm, dag aan dag draagt hij ons, die God is ons heil. En als we die armen van u mogen voelen onder ons, dan liggen we rustig en dan kunnen we ook de dag en de nachten doorkomen. Heren, wij willen u ook voorbeden doen voor Tamar, die in deze afgelopen periode zoveel heeft meegemaakt. Geestelijk. Heere Jezus, die Bijbel is voor haar gaan leven. Die is nieuw en die was nieuw en die werd nieuw. En zij heeft daarin u, Heere Jezus, mogen ontdekken. Dat u liet u vinden. En nou zal er deze week ook een uitspraak komen van het hof. Van de rechtbank. En wat zal dat worden? Heere, u bestuurt alle dingen. U neigt de harten van de koningen als waterbeken. En daarom is het voor u een peulenschilletje om ook de harten van de rechters en van de advocaten en van alle aan het hof te buigen. Uw wil zal geschieden. Uw wil die altoos heilig is en goed. Heren, wij weten niet wat uw plan is met haar leven. Maar ze ligt in veilig en in goede handen. Heren, u bent de voorspraak bij de Vader. En u wint altijd het pleit. Wij willen u bidden, geef rust en kalmte, ook als de dag er is waarin dat allemaal gaat gebeuren. En wees met haar. Heren, zo willen we u bidden om uw zegen. Ook voor deze dienst, hoor ons uit genade in de naam van uw Zoon, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek, het psalm 51, vers 5. Verberg uw oog van mij bedreven kwaad en vers 8, Heer, open gij mijn lippen. Er zullen twee collecten worden gehouden, eerst voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij. En wij wijzen u er nog op dat vanmiddag de dienst om 16:30 begint. Wij zingen nu psalm 51, vers 5 en vers 8. Gemeente, kinderen, in het huis van God in het Oude Testament, de tabernakel in de woestijn, in het land Kanaan, daar was heel wat te horen en daar viel ook heel wat te zien. Je kwam eigenlijk ogen en oren tekort. Alleen al de kleding van de hoge priester, wat was dat mooi. Die offerhandelingen, de voorwerpen in het heiligdom, de inrichting van het heiligdom. Ik kan me voorstellen dat David uitroept, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. De kleuren, de materialen die gebruikt waren en eigenlijk die hele tempel, die tabernakeldienst, was eigenlijk één grote leerdienst die ons één iets verkondigde, namelijk verzoening door voldoening. Dat de verzoening van mijn zonden mogelijk werd door voldoening aan God te geven. En hoe dan? Nou, dat gebeurde door middel van de offerdienst. En dat wijst natuurlijk naar het werk van de Heer Jezus in het Nieuwe Testament. Ik ben bezig, zo rondom het avondmaal, met een prekenserie over de vier bloedige offers in Leviticus. We hebben al met elkaar overdacht de vorige keer dat het avondmaal was het brandoffer. We hebben ook stilgestaan bij het vredeoffer. En dan wil ik vanmorgen stilstaan bij het zondoffer. Als een lid van het volk van God, van Israël, een Israëliet, als die zonde had bedreven, dan moest die, dat was verplicht, een zondoffer brengen. Een offer, een zoenoffer. Een offer die nodig was om je zonde te verzoenen. Om je te ontzondigen. Als je een zonde had bedreven, dan had God daarop een straf voorgeschreven. En om nou van die straf te worden ontheven, moest je een offer brengen. Nou, laten we eens gaan kijken wat er hier allemaal in dit enorme rijke hoofdstuk staat. Ik zet boven de preek, tot zonde voor ons gemaakt. En denkt u dan tijdens het luisteren ook een beetje aan het avondmaal, hè? Over de beker, het bloed en het brood dat spreekt van zijn lichaam dat gebroken is. Tot zonde voor ons gemaakt. En dan gaan we net op het zondoffer, vier gedachten. De instelling van het zondoffer. Er staat in vers 1 van Leviticus, wie de Heere sprak tot Mozes. Daar zit God achter. Ten tweede de aanleiding tot dat zondoffer. Er staat in vers 27, zo enig mens van het volk van het land door afdwaling zal gezondigd hebben, omdat hij iets doet wat tegen de geboden van de Heere ingaat. Dat is de aanleiding tot het zondoffer. Ten derde de handeling bij het zondoffer. Er staat letterlijk in vers 29, hij zal zijn hand, een handeling, hij zal zijn hand op het hoofd van het zondoffer leggen. En hij zal het zondoffer slachten. En ten vierde de vergeving door het zondoffer. Er staat in vers 31. En de priester zal voor hem verzoening doen en het zal hem vergeven worden. Tot zonde voor ons gemaakt. We gaan letten op het zondoffer. Ten eerste de instelling van. Ten tweede de aanleiding tot. Ten derde de handeling bij. En ten vierde de vergeving door het zondoffer. Eerste gedachte, de instelling van het zondoffer. Nou, gemeente, kinderen, ik heb een vraag. Wanneer is er nou in de Bijbel voor het eerst plaats, wanneer wordt er nou voor het eerst gesproken over een offer? Die hele offerdienst, ik zal het antwoord geven, is eigenlijk begonnen bij het paradijs. Bij de zondeval in het paradijs, Genesis 3. Adam en Eva hadden gezondigd. En die werden verdreven uit het paradijs door God. Maar God stuurde ze niet zomaar weg. God gaf ze twee dingen mee. God gaf ze een woord mee. De moederbelofte. Zaad van de vrouw, de kop van de slang vermorzelen. De moederbelofte. Kerst, advent. Maar God gaf ook niet alleen een woord mee, maar ook een kleed mee. Een mantel waarin die naakte Adam en die naakte Eva, want die vijgenbladeren die hielden niet, waarmee ze bedekt waren voor het heilig oog van God. Die kleren, die had God gemaakt. Hoe dan? Nou, dan moet er toch een offer zijn gebracht. En van de huid van die offers, die offerdieren, daar heeft God kleding van gemaakt voor Adam en Eva. Er stond als het ware al een altaar aan de ingang van het paradijs. De Heere nam die dieren vellen door dieren te doden, dat deed God zelf, en daarmee het zondige mensenpaar te bekleden. God zelf stelde de offerdienst in en niet de mens. En ik zei al, gemeente, het gaat in die hele offerdienst om de verzoening van de zondaar met God. De Heere heeft gezegd in Leviticus 17, ik heb u het bloed gegeven, zo centraal, ik heb u het bloed gegeven op het altaar om voor uw zielen verzoening te doen. Ik heb u het bloed gegeven, de beker, sprekend van het bloed. Dat bloed is nodig om zonden te verzoenen. De hele Hebreeënbrief is eigenlijk één grote uitleg van het zondoffer. En dan staat er in die Hebreeënbrief dat het bloed van stieren en bokken, van dieren, dat kan eigenlijk helemaal geen zonde wegnemen. Ja, wat dan wel? Goeie vraag. Wat kan nou wel zonde wegnemen? Niet dierenbloed. Al die lammetjes, al die zondebokken geslacht. Het Oude Testament kon er eigenlijk geen zonde wegnemen. Wat dan wel? De Heer had gezegd, de ziel die zondigt, die zal sterven. En hebben wij allen gezondigd. Dus eigenlijk zou uw en mijn bloed moeten vloeien. En als je daarover nadenkt, als je daarin komt, dan lopen wij met ons allen, dan lopen we muurvast. Dan is er dus geen weg meer om die straf te ontgaan. De ziel die zondigt, die zal sterven. Mijn bloed moet vergoten worden. Punt. En dan maakt God van die punten komma. En dan komt het evangelie erachteraan. Wat een wonder dat God zichzelf nu een lam ten brandoffer gaat voorzien. Dat God nu gaat zeggen, nou ga ik zorgen dat met behoud van mijn recht, met behoud van mijn waarheid, de ziel die zondigt die zal sterven, dat er een plaatsvervanger voor jou, voor de schuldige, berouwvolle zondaar zal komen. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn zoon gegeven heeft, in plaats van mij. En die zoon zelfs heeft overgegeven, niet gespaard, maar heeft overgegeven tot op het altaar, op het kruishout. Die mijn zonde gedragen heeft in zijn lichaam op het hout. En de Heer Jezus zei, Advent, brandoffers nog offers voor de schuld, die voldoen niet aan Gods eis, Gods eer, Gods recht, Gods waarheid, Gods heiligheid. En daarom zei de Heer Jezus over God, zie, ik kom, o Heer, ik. En ik zal vrijwillig de zaligmakende zondedrager worden. Voor een ieder. Die zijn hand op dat offer gelovig legt. Dat bloed van de Heer Jezus, van de Zoon van God. Dat spreekt van betere dingen dan het bloed van mensen en het bloed van dieren. Dat spreekt van verzoening. God weet raad. God stelde de offerdienst in. En dat hele offerdienst, zo centraal, eigenlijk het middelpunt van het Oude Testament, die offerdienst. Die hele offerdienst, zeg gemeente, bij dat altaar, die spreekt mij ervan dat wij Gods oordeel hebben verdiend. Daarom dat vuur en die dood van dat onschuldige beest, dat ik het oordeel van God heb verdiend. Maar het spreekt mij ook van Gods genade, dat een ander die straf ondergaat. Het spreekt mij van de Heer Jezus, die mijn zonde uitdelgt. Eerste gedachte, de instelling van het zondoffer. God heeft het ingesteld. God heeft het bedacht, zodat ik toch kan blijven leven als schuldenaar, omdat er een ander voor mij sterft. Tweede gedachte, de aanleiding tot het zondoffer. Er staat in vers 27, en indien of zo enig mens van het volk van het land door afdwaling zal gezondigd hebben. Als je dit hoofdstuk goed leest, ik ben begonnen bij de eerste 12 versen te lezen. Hè, dan gaat het over als een ziel zal gezondigd hebben. Vers 3, indien de priester die gezalfd is gezondigd zal hebben. De gezalfde priester was de hoge priester met name. Stel je voor dat een ambtsdrager gezondigd heeft. En in vers 12 staat er, indien de hele vergadering van Israël, de hele gemeente gezondigd heeft. Het gaat hier over het volk van God, hè? Niet over een zondaar. Het gaat hier niet over hoe een zondaar tot bekering komt. Oh ja, dan heb je ook een zondoffer nodig. Dat is het eerste waar we behoefte aan hebben. Als we naderen voor het heilig oog van God, hoe kom ik van mijn zonde af? Want die staan in de weg, die blokkeren de omgang met God. Mijn eerste behoefte als zondaar is dat mijn zonden worden weggedaan, uitgedelgd, uitgeboet. Dat is het probleem van elk mens, van elke zondaar. Maar als je als kind van God zondigt, heb je ook een zondoffer nodig. Daar gaat het over in Leviticus 4. Niet over een zondaar die tot bekering komt, maar een gelovige die zondigt en daardoor de gemeenschap met God niet meer ervaart. Die is verbroken, die verbintenis is stuk. Hoe kan dat weer in orde komen, dat het weer open wordt met God? Dus het gaat hier zowel over iemand die God niet kent, als iemand die God wel kent, een zondaar en een heilige. Dus voor iedereen zit er vanmorgen wel bij. Denk alsjeblieft niet, ja dat heb ik allemaal al gehad toen ik toch geloof kwam. Hebben we nou niet meer nodig, dominee? Nou, dan zit je flink mis. Want het avondmaal, dat herinnert mij er elke keer weer aan dat dat offer, dat bloed gevloeid is tot een verzoening voor mijn zonden. Voor mijn bekering, maar ook na mijn bekering gedaan. Wij gedenken daar de Heer Jezus als de zonde dragen voor mij, als het zondoffer met name. Als een priester gezondigd heeft, een priester die gezalfd is, als de hele vergadering gezondigd heeft. En dan wordt er nog een derde geval gebruikt in vers 12, genoemd als een overste, een stamhoofd gezondigd zal hebben. En dan vers 27, het vierde geval als gewoon een gemeentelid, een gewone Israëliet gezondigd zal hebben. Weet je, ik heb vers 1 tot en met 12 met name gelezen omdat het mij zo aansprak, omdat er gesproken wordt over een priester die gezalfd is. Een broeders, een ambtsdrager. Een ambtsdrager. Kijk ik even naar links, dan kijk ik even naar rechts. Dan kijk ik naar mezelf, een ambtsdrager. Als een ambtsdrager ambtelijk gezondigd heeft. Moet je dat doen? Het gaat niet alleen over u. Het is gemeente, gewone Israëlieten, gemeenteleden. Ook over het begint het mee. Als een ambtsdrager, dan klinkt er hier evangelie voor elke dominee, voor elke ouderling, voor elke kerkrentmeester en voor elke evangelist en voor elke zendeling en voor elke diaken. Ambtelijke taak in het koninkrijk, maar ook ambtelijke zonden die me aankleven. En wat zijn het dan voor zonden? Nou, dan wordt er gesproken over, een zonde door afdwaling, vers 2. In de vertaling van 1951 staat er, zonder opzet. Zonder opzet gezondigd. Afdwaling. Gewoon maar een onbedachtzaamheid. Hoe licht dwaalt mijn ziel af, ook in het ambt. Daar zit niet bewuste rebellie achter, maar gewoon sleur. Als je 4, 8 jaar, 20 jaar, als je in het ambt staat. Die sleur, die komt er zo gauw in. Dat is niks menselijks vreemds. Zwakheid, heeft iedereen last van? Nee, dat is zonde voor God. Zonde opzet, maar het is wel zonde voor God. Dat is de aard van de zonde die hier genoemd wordt. Dat ik er met mijn hoofd en mijn hart niet altijd meer helemaal bij ben. Ik zet hem op de automatische piloot en ik bid wat en ik lees wat. En dat doe ik niet altijd onverschillig, maar vaak ja, wel een beetje oppervlakkig of zo, weet je. Onbezonnen. Daar gaat het hier over. Onnadenkend ook. Weet je wat me zo opviel gemeen? Heb je het nog open? Vers 7. Ook zal de priester van dat bloed doen op de hoornen van het reukaltaar, van de welriekende specerij, voor het aangezicht des Heren. Ja, we staan al volgens aangezicht. En weet je wat me nou zo opviel? Ja, ik weet niet of je het een beetje voel, een beetje tussen de regels doorlezen hier. De hoornen van het reukaltaar. Dat reukaltaar, dat spreekt van gebed. He? Mijn been met opgeheven handen klimmen als reukwerk voor uw aangezicht. Die priesters die zijn bezig met, ook met gebed, het reukaltaar. En dat spreekt van lof en dank en ook van aanbidding. En dan staat er dat er hier zelfs bloed moest komen op de horens van het reukaltaar. Met andere woorden, ook mijn danken en mijn bidden en mijn aanbidden en mijn prijzen en mijn loven. Het is voor God niet aangenaam als het niet met bloed wordt bedekt. Dat is wat. Niet alleen mijn ongerechtigheden hebben verzoening nodig. Ook mijn prijzen en mijn loven en aanbidding heeft ook verzoening nodig. Buiten dat bloed zegt God met al ons loven en prijzen. En met al die instrumenten die we gebruiken. We maken ons weer op voor die kerstzangavond. En ik sta er helemaal achter. Daar gaat het niet om. Maar dan zegt God buiten dat bloed om van Christus. Doe dat getier van uw liederen van voor mijn aangezicht maar weg. Ga er dan mee uit. Op voorhand kappen we mee. Het is getier in mijn oren. Buiten het bloed. Er moest bloed aan de horens van het reukaltaar. Ja. Maar als God nou het bloed van zijn eigen zoon ziet, dan aanvaardt hij ons eerbetoon. Dat is de andere kant. Mooi dat de organist het zojuist speelde. Heer, uw bloed dat reinigt mij. Reinigt ook mijn gebeden. Zuivert mijn aanbidding. Dat is de basis. Nou, dan staat er als een gewone Israëliet gezondigd zal hebben, vers 27. Een man, een vrouw, een kind, een tiener. Gewoon willekeurig iemand. Er staat in vers 28, of men zijn zonde die hij gezondigd heeft. Zijn zonde, niet de zonde in het algemeen. Mijn concrete persoonlijke zonde. Van vanmorgen toen ik opstond, misschien bij u thuis, ik weet het niet. Hoe het was. Of gisteravond. Of de afgelopen week. Of de afgelopen maanden tussen het laatste avondmaal en nu. De zonde die ik, mijn zonde, gezondigd heb. Gaat over een kind van God, lid van het volk van God. En wat is dan die zonde? Nou, staat er weer iets gedaan, zo iemand iets gedaan heeft tegen de geboden van de Heer. Iemand iets. Helemaal niet zo grof en zo weet ik veel wat, maar gewoon. Maar het is wel zonde voor God. Wat tegen zijn wil ingaat en wat dus schuld is. Er staat in vers 27, zodat hij schuldig is. En dan weet ik wel, dus het gaat hier over de wet van God. Een van de 10 geboden bijvoorbeeld. En dan weet ik wel dat niet iedereen allemaal in dezelfde valkuilen valt. De een heeft wat last van, die vindt dat eerste gebod moeilijk. Het gaat over Gods eer, ja, maar ik ben zo egoïstisch, ik heb zo vaak mijn eigen eer op het oog. En de andere heeft de last van Gods dienst. Het tweede gebod. Hoe dien je God? Ja, maar die dienst van God, die heb ik zo verwaarloosd de afgelopen weken. Ben ik niet aan toegekomen. Ben ik niet aan toegekomen. Dat tweede gebod, de dienst van God. En de derde heeft er weer moeite om één dag voor de Heer apart te zetten. Om echt helemaal voor God te houden. En de vierde heeft weer moeite met het zesde gebod. Gij zult niet doden. Ja, die ten onrechte toornig zijn. Ten onrechte boos zijn op iemand. Iemand haat. Ik haat hem. Ik ben zo'n grondige hekel aan die vent. Ja, dat zevende gebod. Als die gedachte, die begerige gedachte, en dan is er geen daad geschied. En er is er nog geen woord gezegd, maar van binnen. Hoogmoedige gedachten. Mijn taalgebruik, mijn woorden. Mijn dingen die ik gedaan heb, maar ook de dingen die ik juist niet gedaan heb, die ik wel had moeten doen, dat ik nagelaten heb. Dat ik gesproken heb waar ik eigenlijk moest zwijgen. En dat ik gezwegen heb. Zonder gezwegen waar ik eigenlijk had moeten spreken. Als iemand iets gedaan heeft, afdwaling tegen de geboden des Heeren. Zodat hij schuldig is. Er wordt in dit hoofdstuk gesproken over de kop, de schenkelen en het ingewand van het beest. Wat ik gedaan heb met mijn hoofd, mijn gedachten, het hoofd. het allemaal hier van binnen geborreld heeft. Wat ik gedaan heb met mijn schenkelen, dat zijn de achterpoten. Wat ik gedaan heb in mijn handel en mijn wandel. En wat ik gedaan heb met mijn ingewanden, mijn mentaliteit. Je ingewanden, dat zijn je gevoelens. Daar zitten de zetelde gevoelens. Mijn mentaliteit, mijn instelling, mijn houding naar anderen toe. Mensen. Wie zal dan zeggen, ik ben onschuldig? Weet je, er staat in, je moet de Bijbel over hebben, want anders dan gaat het helemaal over je heen. Er staat in vers 28, ik cirkel rond de tekst, hè? U snapt het, vers 27 tot 31 is de tekst en dat haal ik telkens weer dingen uit. Er staat in vers 28, of men zijn zonde die hij gezondigd heeft aan hem zal bekend gemaakt hebben. Met andere woorden, er zijn dingen die ik helemaal niet bewust ben en die toch zonde zijn. En als je daarachter komt, heb ik dat wel eens. Dingen gedaan, gedachten gezegd, ja altijd eigenlijk nooit bij stilgestaan dat het ook zonde voor God is. Als kind van God. En het wordt je bekend gemaakt. Door wie? Nou, maar soms word ik het mezelf opeens bewust van, want waarom zeg ik dat eigenlijk? En waarom denk ik zo eigenlijk? En waarom doe ik zo? En waarom heb ik zo'n vreemde houding naar die ene persoon toe? Als zijn zonde hem zal bekendgemaakt worden. Je wordt ergens bij bepaald. Dat kan heel rechtstreeks door de Heilige Geest die je dat voor ogen stelt. Het kan ook zijn dat een ander jou daarop attent maakt. Of je dat verwijt. En opeens dan valt het kwartje. Oh ja. Je vindt het niet leuk dat een ander je daarop wijst. Of je dat verwijt. Maar... of dat je als vader en moeder je kind zegt van joh, dat echt, dat kan niet hoor. Of dat een kind dat tegen pa of moe zegt. Van ja, u zegt dat nou wel, maar u doet zelf ook. En dan word je een beetje boos en dan vind je dat brutaal. Maar heimelijk heeft je kind wel gelijk. En zo worden je zonden je bekendgemaakt. En je geweten gaat spreken. En de verbinding met de Heere God is al lang eigenlijk op een heel, ja... is geknakt. Het staat allemaal op een laag pitje. En ik heb zo weinig openingen, zo weinig ruimte en zo weinig vreugde. Weet je hoe dat komt? Omdat daar een zonde is die gezondigd is. En dan word je je daar bewust. Dat is de aanleiding van de tweede gedachte. De aanleiding dat het zondoffer is omdat er concrete zonden liggen. En zonde, dat is verschrikkelijk. Zonde maakt een scheiding. Of je nou 10 keer bekeerd bent of 10 keer een kind van God of niet, maar het maakt scheiding tussen God en je ziel. En zonde, dat is ook tegen het wezen van God in. Roept de toorn van God op. Maak mij strafwaardig. De ziel die gezondigd heeft zal sterven. Maak me vloekwaardig. Ik heb er last van. Het doet me ook smart. Ik wil er vanaf. Kan dat? Ja, dat kan. Dat is het zondoffer. We hebben Psalm 51 gezongen, hè. Vroeger dacht ik altijd, ja, dan zie je dat niet zo scherp. Vroeger dacht ik altijd, als een zondaar bekeerd wordt, mensen, dan kom je terecht bij Psalm 51. Zo was het ook vaak gepreekt. Als je tot waarachtige bekering wordt gebracht, door God, tot God, zei ze dan nog bij, dan kom je terecht bij Psalm 51. Gena, o God, gena. Het is niet waar! In Psalm 51 gaat het niet over een zon dat hij tot bekering komt, maar een kind van God, een gezalfde, een ambtsdrager, David, die aan zijn schuld bekendgemaakt wordt, waar hij 9 maanden overheen geleefd heeft. En dan wordt het hem aangezegd, bekendgemaakt door Nathan, en dan valt hij in de schuld. En dan komt Psalm 51, het kind van God, die dat over zijn lippen heeft. Zal je nooit denken... Dat is zo'n leugen. Dat Psalm 51 gepasseerd is als je tot bekering gekomen bent. Dat mag je nooit denken. Verzoening begint bij het je bewust worden van je zonde. En het besluiten daarmee naar de Here te gaan. En dan kom ik tot de derde gedachte. De handeling bij het zondoffer. Er staat in vers 28... Er moeten 2 dingen gebeuren. Even kijken. Zo zal hij tot zijn offerande brengen een jonge geit of een stier of een bok, een zondebok. Verschillende beestjes worden hier genoemd. Een volkomen wijfje voor zijn zonde die hij gezondigd heeft. En hij zal zijn hand op het hoofd van het zondoffer leggen. En men zal dat zondoffer slachten in de plaats van het brandoffer. Twee dingen zie ik hier, twee handelingen. Er moest een slachtoffer zijn, een diertje. En er vond plaats dat die schuldenaar, die offeraar, die dader, dat hij zijn handen legde tussen de horens van dat beestje. Zijn kop. Substitutie en identificatie. Plaatsvervanging. Dat onschuldige diertje gaat sterven in plaats van mij. Plaatsvervanging en handoplegging. Dat zijn twee hele belangrijke kernwoorden. Plaatsvervanging en handoplegging. In vers 28 gaat het over die plaatsvervanging, dat diertje, die zondebok. Dat een ander gaat sterven, een onschuldig beestje gaat sterven voor de dader. Ik voor u hoor ik erin, daar gij anders de eeuwige dood had moeten, daar gij anders uw bloed had moeten geven. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, daarom ik voor u, ik in plaats van u, plaatsbekleding. En ik zie het er dus ook in, de handoplegging. En hij zal zijn hand, vers 29, op het hoofd van het zondoffer leggen. En dan vond er overdracht plaats. Laten we dat eens eventjes nader bekijken. Hoe krijg je nou vergeving? Hoe krijg je dat? Zo belangrijk. Nou, ik zie kinderen in mijn gedachten, zie ik een Israëliet. Een lid van de gemeente van God. Een Israëliet die wordt zich bewust van zijn zonde tegen Gods wet, Gods wil. En die zonden die gaan hem benauwen, die gaan hem smart. Wat doet hij dan? Dan gaat hij een reis maken. Hij laat zijn werk even achter en gaat een reis maken van Galilea naar Jeruzalem, waar de tempel stond. En dan moest hij een beestje nemen, een lammetje, een geit, een bok, een rund. Dan moest hij een beestje nemen uit zijn eigen kudde. Hij moest het wel voelen. Niet even zomaar even onverschillig een dier, nee, van jouw kudde. Ga jou aan het hart. Jij hebt gezondigd en jij moet het van binnen wel erg vinden. Dat dat beestje voor jou gaat sterven. Nou, daar loopt die Israëliet. Ik zie hem lopen. Hij loopt een beetje voorover gebogen. Hij loopt met zijn zondepak op zijn ziel. En hij loopt met dat beestje aan een touw. En zo gaat hij naar Jeruzalem. Met een bezwaard geweten, met een drukkend gemoed. En dan komt hij daar in Jeruzalem, komt hij daar bij de tempel of de tabernakel in de tijd van de woestijn. Dan komt hij daar naar de priester. Dan komt hij daar bij het huis van God en wat ziet hij daar? Een en al blinkend, schitterend licht. Die priesters die lopen niet in het zwart, die lopen in het verblindende licht. Wit linnen kleding. En dan komt hij bij de tabernakel en het eerste wat hij tegenkomt is een gigantische omheining. Een hek. Een omheining van heel hoog en allemaal wit, wit, wit. En maar één deur. Niet vijf, zes, maar één poort bij die tabernakel. Hij werd als het ware verblind door de reinheid en de vlekkeloze heiligheid van God die daar woont in dat huis van goud. Nou, dan kom je daar met een zwarte ziel. En dan gaat hij naar de priester. En dan? Nou, dan gebeurt het volgende. Hij komt daar, we hebben dat vaak gelezen in het hoofdstuk. Hij komt daar voor het aangezicht van de Here. En dan gaat hij zijn zonde belijden. Dat is nodig. Wat moet hij dan doen voor het oog van de Here, onder Gods oog en voor het oor van de priester? En dan moet hij dat gaan belijden met naam en toenaam. Concreet, zeg het maar, wat heb je gedaan? Niet even sorry zeggen tegen God. Heer, het spijt me. Nee, ik ben schuldig. Nee, zegt, vraagt de Heer het door. Niet alleen ben je schuldig, maar waaraan ben je dan schuldig? Vertel het eens. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog, zegt een kind, de knecht van God. Maar wat dan? Niet zo grof, niet zo groot. Nee, misschien onbedachtzaam, maar zeg het. En dan wordt het genoemd. Ik heb gedaan namelijk, en dan... Dan begint, ik heb er berouw van, ik kom tot u, Heer. En dan komt Psalm 51. Een treffende belijdenis van een kind van God. En dan komt Psalm 32 langs. Ik beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Wie zegt dat? Een zonde die tot bekering komt. Nee, nogmaals. Ik verborg geen kwaad dat in mij weg. Ik beleed naar ernstig overleg. Ik verborg geen kwaad. Ik beleed het naar ernstig overleg. Mijn boze daad. En hoe deed hij dat dan? Dat is pijnlijk hoor, om dat allemaal te zeggen. Doe niet even zo. Dat is pijnlijk en dat is heel plechtig. Je staat daar voor Gods aangezicht met dat wit om je heen. En die priester ook in het wit. Dat is heel pijnlijk, die belijdenis. Doe niet zomaar even. En dat doe je dan. En terwijl je dat met je mond zegt en met je voeten naar het huis van God bent gegaan. Dan leg je je handen tussen de horens op het hoofd van dat offerdier. En je legt je handen erop en je leunt op dat dier met de volle zwaarte van je gewicht. En zo gaat, zo identificeer je je als het ware. Je doet belijdenis van je zonde voor God en je erkent dat die gaat sterven, maar ik heb het eigenlijk verdiend. En zo vindt er overdracht plaats, een transfer. Er vindt overdracht plaats van mijn zonde op hem. Hij wordt ermee, dat beestje wordt ermee beladen. Dat lam Gods neemt de zonde de wereld op zich. Door middel van die overdracht. Zo essentieel, die overdracht, die hand opleggen. Ik scheep hem er wel mee op. Ik heb de Heer Jezus wel met mijn zonde beladen. Ik heb hem er wel mee opgezadeld. En hij heeft het nog van me overgenomen ook. Ik bedek hem, ik belaad het dat dier met mijn schuld. Handoplegging. Ja. Er gaat wat over van de zondaar naar het slachtoffer. Van de schuldenaar, de overtreder, naar het slachtoffer. En als ik dan denk aan de Heer Jezus, hè. Als ik dan denk aan de Heer Jezus. Hoe zegt Jesaja dat ook alweer? Jesaja zegt van, de Heere heeft ons aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Het kwam allemaal naar hem, het allemaal naar hem afgeschoven. Hij heeft alle ongerechtigheden op hem doen aanlopen. En de straf die ons tevreden was op hem. En dan zegt Paulus dat, hij die geen zonde heeft gekend, het was een gaaf. Jong dier in de kracht van zijn leven, zonder vlek, zonder rimpels, gaaf, rein, onschuldig. Hoe zegt Paulus dat? Hij die geen zonde heeft gekend, is voor ons tot zonde gemaakt. En hoe zegt Petrus dat? Petrus zegt, omdat hij mijn zonde in zijn lichaam, gedragen heeft op het hout. Dit is de kern van het evangelie. Wat gebeurde er dan? Was die overdracht wat plaatsgevonden? En de belijdenis was uitgesproken. En dan kreeg die offeraar van de priester een mes in zijn handen gedouwd. Dan moest hij zelf dat dier slachten. Dat is heel ingrijpend. Je zou maar een konijn hebben, jongens, en je zou met tweede kerstdag konijnenbout eten van jouw konijntje. Oeh. Ja, dat gebeurde heel vroeger, maar tegenwoordig doe je dat niet meer zo. Een dier uit jouw kudde, dat moet je zelf slachten. En waarom eigenlijk? Omdat je te weinig eten had? Nee, omdat je gezondigd had, daarom. Je moest zelf dat mes op de keel van dat dier zetten. En je moest zelf die halsslagader moest je openen. En dat bloed dat gutste eruit. Dat diertje dat stierf letterlijk onder je handen. Heb je zo wel eens dat broodbeet gehad? Als je dat stukje brood neemt dat verbroken wordt voor je ogen. Je ziet het onder je ogen doodbloeden. En het gaat dood onder je handen, verbroken voor mij. Loon van mijn zonde is de dood van het dier. Die terechtstelling, die executie van dat beestje, dat heb ik zelf moeten doen. Wat is zonde erg? Je moet het slachten, je moet het villen, de huid eraf halen. Je moet in stukken snijden. Je moest die ingewanden wassen. Dat moest je allemaal zelf doen. Die priester zei, dat doe ik niet voor je, dat moet je zelf doen. Je hebt toch gezondigd, ik niet. En vervolgens kwam dat bloed. En dan kwam de priester. En die ving dat bloed op. In een bekken, in een schaal. En dan ging hij met dat bloed ging die het heiligdom binnen. Ik vat het dan een beetje samen. 7 maal sprenkelen tot aan het voorhangsel. Dat bloed van het zondoffer ging in het heiligdom om de weg naar God weer te openen. Langs die verse en die levende weg, Hebreeën, door zijn bloed tot in het binnenst van het voorhangsel. Bloed van het zondoffer. Maar ook om dat bloed uit te gieten aan de voet van het altaar. Het werd gesprenkeld naar God toe. God werd voldaan door dat onschuldige bloed. Voldoening van God, maar ook verzoening. Dat bloed werd uitgegoten, vergoten tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Dat is weer die beker. Dit is het bloed van mijn nieuwe verbond, wat vergoten wordt voor u, tot vergeving van zonden. Avondmaal. Dat is avondmaal. Dat is eigenlijk je indachtig maken. Doe dit tot mijn gedachtenis. Dat we in gedachten gaan naar het kruis van Golgotha. Dat je indachtig maakt. Dat je je herinnert niet alleen wat er 2000 jaar geleden gebeurd is. Nee, je gaat als het ware 2000 jaar terug. Je gaat mee terug in de tijd. En je gaat er onder het kruis staan. En je gaat staren naar hem. En dat bloed dat gutst eruit. Door mijn zonde. Die terechtstelling was nodig vanwege mijn zonde. En dat je op hem ziet en je bewust wordt en je weer indachtig maakt en je beseft. Dat ook voor al mijn zonden, voor en na mijn bekering. Mijn gedachten, woorden en daden, zo concreet mogelijk. Dat de Heer Jezus daarvoor aan het kruis moest hangen. Dat hij daardoor zoveel pijn heeft geleden. Dat hij daardoor. Zijn lichaam heeft laten verbreken. De priester die kwam met dat bloed. Zo belangrijk. En dat bloed, gemeente. Dat bloed, dat is zo essentieel. Want door die bloedstorting. Je staat erbij. Je ziet het. Die priester die giet het uit. En door die bloedstorting is er voor mij vergeving. En is er voldoening van God. Wie zijn zonde beleidt, dat heb ik al gedaan. Wie zijn zonde blijft, die is getrouw en rechtvaardig om al die zonden te vergeven, ons te reinigen door dat bloed. Dat bloed dat maakt mij witter dan de sneeuw. Dat maakt het weer goed, dat maakt het weer open tussen God en mij als kind van God. Dat wast af, dat spoelt schoon. Er staat zo. Even kijken, bij vers 30 ben ik inmiddels. Daarna zal de priester van haar bloed met zijn vinger nemen en hij zal dat bloed op de hoornen van het altaar van het brandoffer smeren. En daarna zal hij al het bloed daarvan aan de bodem van het altaar uitgieten. Niet alleen aan de bodem, maar het bloed werd ook aan de 4 hoornen van het altaar gesmeerd. Het reukaltaar, inderdaad, daar heb ik over gehad, hè. Maar ook het brandofferaltaar in de voorhof. Naar de 4 punten, de 4 windrichtingen. Om als het ware te zeggen, de kracht en de waarde van het bloed van de Zoon van God is zo groot. Al zouden ze komen uit het noorden, het oosten, het zuiden, het westen. De wijzen uit het oosten en de koningin uit het zuiden. En wij uit het noorden. Ze komen overal vandaan. Maar als je nou die horens aangrijpt. Als je hand legt tussen de horens van het beest. Zonde beleidend, gelovend. Dan is dat bloed zo krachtig. Al zou de Heer Jezus niet alleen de verzoening voor onze zonden. Maar ook is hij het zondoffer voor de zonden van de hele wereld. Die 4 hoornen naar alle 4 windrichtingen. Er is kracht in het bloed van het lam. Ik vind het zo mooi dat dat brandoffer staat aan het begin. Hè? Aan het begin. Ja. De brandoffer staat aan het begin. Dat lammetje, die geit, die bok, die werd verbrand op dat altaar. Staat aan het begin. Stel je voor dat dat altaar had gestaan in het Heilige der Heiligen. Dan was er maar voor eentje verzoening. Dat was voor de hoge priester. Kwam ik helemaal niet aanmerking. Stel je voor dat brandoffer altaar had gestaan in het heilige. Dan was er alleen maar voor de priesters verzoening. Kwam ik als gewone jongen niet aanmerken. Maar dat altaar, dat is eerst een gigantisch grote bak. Een vuurbak. En dat is het eerste wat je tegenkomt als je het huis van God ingaat. Als je door die deur heen gaat, het eerste wat je tegenkomt. Oh, dat is zo opvallend, daar kan je niet overheen kijken. Dat is dat altaar. Voor iedere Israëliet. Voor ieder, voor de zonde, de gehele wereld. Voor 10 werelden, als het moet. Het predikt mij verzoening door voldoening. Mijn zonde, ook Gods genade. Gods genade door het zoenbloed van zijn. Zo. Het predikt mij die horens van het altaar waar dat bloed op gesmeerd is. Predikt mij kom. Kom, o kom. Blijf niet staan met dat zondepak. Kom. Het kan weer rein, het kan weer recht worden, het kan weer goed worden, het kan weer wit worden, het kan weer open worden. Het is een God in jou. Kom. Kom tot mijn altaar, kom tot het kruis. Leg je handen op de Heer Jezus. En op grond van zijn offer, in de weg van schuldbelijdenis is er schuldvergiffenis. Nou, gemeente, ik ga zo eindigen. Ik had nog één gedachte. Ik heb het gehad over de instelling van het zondoffer. Dat is God zelf. Ik heb het gehad over de aanleiding van het zondoffer. Dat zijn concrete zonden. Ik heb het gehad over de handelingen bij het zondoffer. De plaatsvervanger, het beestje. En de handoplegging. En tenslotte wou ik het nog eventjes hebben, heel kort, over de vergeving door dat zondoffer. Er staat in vers 31... En het zal hem vergeven worden. Even nog letten op dat beestje. Dat beestje dat is gedood. Dat bloed dat werd vergoten, gesprenkeld, besmeerd. Dat beestje zelf dat werd verbrand. Verbrand. Verbrand, hè, want dat beestje was tot zonde gemaakt. Dat was iets afschuwelijks. Op dat moment was dat beest één brok zonde dat overgegaan is. En dat moest worden verbrand. We hebben gelezen dat de restanten van dat beestje, die werden dan buiten de legerplaats, kilometer lopen, buiten de legerplaats, weggedaan. Het werd vernietigd. En als je dan denkt aan de Heer Jezus, dat staat er in de Hebreeënbrief. Jezus heeft geleden buiten de poort als zondoffer. Offer voor de zonde. Buiten de poort. Als je dan denkt aan de Heer Jezus. Nou begrijp ik hoe ernstig het was in die 3 uren van duisternis. Dat hij riep, mijn God, waarom verlaat gij mij? Waarom? Hij hing daar als het zondoffer. En ik weet waarom God hem verliet. Weet je waarom? Omdat God de Heilige is. En omdat hij op dat moment tot zonde is gemaakt. En die heilige God kan geen gemeenschap hebben met een tot zonde gemaakte zaligmaker. Kan geen gemeenschap hebben met een tot zonde gemaakte zoon. En daarom moest God hem verlaten. Buiten de lege plaats, verbrand. De kop, de schenkelen en de ingewanden. Heere Jezus... Zijn hoofd bedekt met wonden. Waarom? Omdat ik in mijn gedachten hij nam het over. Zijn schenkelen, zijn handen, zijn voeten, dat woord. Zijn ingewanden, daar ging de speer doorheen. Ja. En weet je wat het resultaat is? Daarmee stuur ik u en mezelf naar huis. Alzo zal de priester voor hem verzoening doen en het zal hem vergeven worden. Goed lezen. En het zal hem vergeven worden. Dat is de gewisse belofte van God. Het zal hem vergeven worden. Op grond van dat offer, het zal hem vergeven. Dat mag je geloven. Ik sta nog te schudden en te sidderen. Ik ben met schuldbesef getroffen en verslagen. Wat heeft dat beestje veel gekost? Wat ontzettend erg. Ik sta er met mijn neus bovenop. Vind je het zo erg? Ik sta nog te sidderen om benen. En dan mag ik, ik voelde niks van hoor. Maar dan mag ik die gewisse belofte van God geloven. En het zal hem, omdat dat bloed gestort is, het zal jou vergeven worden. En als je dat niet gelooft, terwijl je dat bloed ziet druipen. Als je dat niet gelooft, maak je God een leugenaar. Want God zegt dat het zal je vergeven worden, dan is het weg. Dat is het middel tot verzoening. Ik geloof de schuldvergeving. Ik voelde niks van op dat moment. Ik geloof het enkel om des middelaars bloed. Ik beleed naar ernstig overleg. Ziet u al die draden samenkomen? Ik beleed naar ernstig overleg mijn boze daan. Ik deed met trillende handen. Gij naamt die gunstig weg. Alle mijne zonde heeft zijn zoenbloed weggedaan. Ik hoor het, ik zie het. Ja. Op het Godslam rust mijn ziel. Met mijn volle gewicht. En weet je wat, daar weer, wat daaruit volgt? Die verzoening en die vergeving. Dan gaat die man in naar huis toe. Ja, hij mist. Hij is een offerdier armer. Want dat is geslacht. Dat is dood. Dat is verbrand. Dan gaat die man weer van Jeruzalem weer terug naar zijn huisje in Galilea. Hij gaat naar, weet je hoe hij naar huis toe gaat? Hij ging gerechtvaardigd naar huis. Denk erom dat die man... Hij is met lood in zijn schoenen gekomen, want er drukt de zonde op zijn ziel. Maar hij is juichend teruggegaan. Denk je niet? Ik ga het echt zeker weten. Toen die vergeving, die hij eerst moest geloven, want God zei hem dat. Ah, toen hij daar dieper en dieper over ging nadenken. Toen werd die terugtocht voor hem, dat werd feest. Hij ging het steeds meer beseffen. Ik ben van schuld en straf ontheven. Mijn zonden zijn weggedaan. Het is helemaal weg. Zover het west verwijderd is van het oosten. Die man die is met vrede in zijn hart. En met vreugde in zijn ziel. Met vrolijke gezangen van bevrijding, zegt Psalm 32. Ik heb het beleden en God nam het weg. En met dat het tot me door ging dringen, hè. Die benauwdheid ging weg en die beenderen, die kwijnen, dat ging weg. En de Heere ging me omringen weer met vrolijke gezangen van bevrijding. Nou weet je waarom je God prijst, nou weet je het. Nou weet je waarom je hem aanbidt. Je hebt het weer eens gevoeld en ervaren aan het avondmaal. Ik weet waarom. En ik weet ook wat de basis is van mijn aanbidding. Dat is dat vergoten bloed. Zo wordt het verbrijzeld hart weer verheugd. Verbrijzeling en verheuring. Ja. Zo gaat hij naar huis. Dat is de bedoeling, gemeente. Het loopt als een refrein door dit hele hoofdstuk heen. Vers 20, vers 26, vers 31. En het zal hem vergeven worden. Hoe krijg je daar dus deel aan? Door de handoplegging. Is dat de grond? Nee, dat is het middel. Dat is geloof. De grond is het offer. De Heer Jezus. Ik vertrouw niet op mijn geloof. Op die handen die ik leg op het hoofd van het Godslam. Ik vertrouw op de offer. Dat is de grond. Het geloof is maar het middel. Ja. Hij is de grond. Ze liggen niet meer op mijn zonde. Ze lagen op hem. Ja, en zo ga ik naar huis. De zaligmaker die zondedrager werd. Weet u ervan, gemeente? Ik denk dat er Israëlieten waren. Ik denk dat er Israëlieten waren die nog nooit een zondoffer hebben gebracht. Waarom niet? Nou, die hebben zich nooit zondig gevoeld. Als kind van God, nooit zondig gevoeld. Niet nodig, want ja, je moest alleen een zondoffer brengen als je bewust tegen die zonde... Het zij onopzettelijk, maar in ieder geval, je moest toch alleen een besef hebben van je zonde. Maar ja, als je dat niet hebt... Ik zie niet in wat ik verkeerd heb gedaan. En dan ben je lid van de gemeente. Dan ben je lid van Israël. Van het volk van God. En dan nooit een zondoffer gebracht. Jongen, jongen. Heb je nooit zelf een lam geslacht? Voor jouw zonde. Nooit dat mes in je handen gehouden. Nooit dat vuur gezien. Voor jouw zonde. Nee, want ik geloof niet dat ik... Nooit last van had. Nooit pijn in je hart. Vanwege je... Houding, je mentaliteit, je gedachten. Het was allemaal zo vlak. Zouden de Israëlieten er geweest zijn, jawel. waren niet de beste. Misschien waren er ook wel Israëlieten geweest die hebben inderdaad ook een zondoffer gebracht. Maar ja, mijn vader deed dat en mijn moeder deed dat en zo. Mijn ouders, die hebben wel geleerd dat je dat één keer in de zoveel tijd moet doen. Hè? Ja, die hebben dan geleerd dat het normaal is als je belijdenis is gedaan dat je aan het avondmaal gaat. En je zit daar en je ziet dat en je kijkt ernaar en je eet wat en je drinkt wat. En niet met je hele hart erbij. Dat die verbrijzeling en die verheuging, ja, dat, wat is dat, dominee? Het is gewoonte, maar het is niet doorleefd. Gemeente, weet u er nou van? Dat is nou eigenlijk mijn vraag. Weer opnieuw, niet vroeger. Al die verhalen over 30 jaar geleden en zo, dat is allemaal wel mooi, maar dan moet je nou even ophouden, dat weet ik nou wel. Dat was toen hij dat de eerste keer vertelde, wat er gebeurde in de jaren 70 met dominee Van den Berg en zo. Dat vond ik, toen hij dat de eerste keer aan me vertelde, ik bedoel het goed hoor. Toen hij dat de eerste keer aan me vertelde, vond ik het erg mooi. Maar ik sta nou al 5 jaar hier en je hebt al 5 keer verteld. Dan moet je er eens mee ophouden. Het gaat erom wat je nou van God nu beleeft. En hoe je het nu ziet. En wat je nu beseft. En wat je nu krijgt. En wat je nu, hoe je nu voor God staat. Of het nu open is. Of is het een beetje aangekoekt. Hoe staat het nou met u nu? Ik hoor de stem klinken. Liefelijk, nodig en kom. En leg je zonde op dat lam van God. Vertrouw het aan hem toe. Dan zal hij ze uitdelgen. Met mijn voet. En met mijn hand. En met mijn mond. En dan ga ik het zeggen. Dan ga ik het zingen wat het oude adventslied zingt. Hij doet ons hoe met schuld beladen. Verzoend. Voor het oog des vaders treen. Amen. We gaan zingen. Psalm 32 vers 1 en 3. Psalm 32, 1 en 3. zullen eindigen met een dankgebed. O Heer in de hemel. Wij komen tot u, Heer, aan het einde van deze dienst. Onder de indruk van dat wonder van die plaatsvervanging. Waar bij ons de wegen nu vastliepen, doodliepen. Letterlijk de dood verdiend. Heer, als we bedenken onze zonden en vervloeking, waartoe we opgeroepen worden. Als we bedenken hoe God zijn Zoon niet spaarde. Als we bedenken dat u de zonde niet ongestraft kon laten. Als we bedenken, Heere, dat de straf die ons tevreden aanbrengt op hem was. Als we bedenken dat wij van de straf ontheven zijn. Welzalig die mens die het mag gebeuren. En nou hebben we ook gehoord de weg waarin dat kan en zal gebeuren. In de weg van onze voeten naar u. Met onze handen rustend op het Godslam. En met onze mond in die schulderkentenis. En waar Jacob zich zal schuldig voelen, daar zult u aan uw verbond gedenken. Dank u, Heere, voor dat wonder, dat offer van uw Zoon. In het offer dat u bracht, daar ligt mijn leven. Daar ligt mijn heil, daar ligt mijn hoop, daar ligt mijn vergeving, daar ligt mijn vreugde. We zijn verlost, we mogen het jubelen. Maar het heeft wel uw dood gekost. En dat maakt zo'n indruk. Heere, geef ons een gezegende, indrukwekkende avondmaal zondag. En ook een voorbereidingsweek waarin het hart mag worden verbrijzeld. En mag worden verheugd door die onuitsprekelijke genade. Die door uw zoenbloed is verworven. Om Jezus wil. Amen. We eindigen met het zingen van gezang 3. Dat is de lofzang van Zacharias en daarvan vers 4. Dus word des Heren volk geleid. Gezang 3, vers 4. Daarna heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.